moet je toch op het grijze wachten. En ja. Dat is wel mooi, want je hebt een tijdje terug verteld dat je grijze haren krijgt.
Ja, maar nog weinig gelukkig, hè?
Diederik Gommers is niet wit of zwart, hij is toch gewoon een klein beetje grijs met wat bruin. Ja.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering, een heleboel vragen binnengekomen. Onder andere of dat Janssen-vaccin met één prik nou wel voldoende beschermt tegen de Delta-variant. En is de behandeling van COVID-patiënten in het ziekenhuis en op de IC eigenlijk in die anderhalf jaar veranderd? Allereerst, Diederik, je zit in je witte dokterstenue voor me. Dat betekent dat je een IC-week hebt.
Ja, ik heb de hele week zaaldienst. Het was leuk om te doen. Dus van maandag tot en met vrijdag. Dus het zit er bijna op.
Is het rustig?
Nou, de kliniek ligt vol. Dus wij hebben, dus van de 50 bedden draaien we er nu 45. Dus in verband met de vakantiereductie. Dus 5 bedden gesloten, omdat dan meer verpleegkundigen op vakantie kunnen. Maar die 45 bedden lagen wel de hele week vol. Maar niet met COVID. We hebben nog helemaal geen. Nou, één patiënt met COVID hebben we even gehad. Maar die kon na een halve dag alweer terug naar de afdeling. Oh. Dus ze liggen wel op de gewone afdeling in het ziekenhuis, maar nog niet op de intensive care.
Ja, dat is wel fijn,
ja,
toch?
Ja, absoluut.
Ik pak gewoon de eerste vraag erbij.
Ja.
Daar gaan we. Eva, die vraagt zich af, wat is de gemiddelde leeftijd van de IC- en ziekenhuispatiënten die nu met corona binnenkomen? Zie je nog een opvallende ontwikkeling door de Delta-variant?
Nou ja, wat de RIVM heel duidelijk laat zien, dat die hoge aantal besmettingen zitten vooral tussen de leeftijd 20 en 30. En ook daarvoor, hè, 15 en 20. En dat zie je heel duidelijk afnemen in de oudere leeftijdsgroepen. En dus na die eerste week of tweede week van juli zag je het een heel klein beetje ook stijgen in de 40-plussers, 50-plussers, 60-plussers. Maar wat we vooral zien in die hoe ouder je bent, daar is gewoon de vaccinatiegraad, die gaat richting de 80%. Dus die mensen zijn goed beschermd. Dus wat wij zien in Nederland is nog maar heel weinig, want wij zaten ongeveer op 75 patiënten op de intensive care. Die lagen er nog, hè, van de derde golf. En nu is dat gestegen naar vandaag 107. Dus ja, er zijn maar nou ja, kleine 30 patiënten erbij gekomen. Of iets meer dan 30. 32 liggen er nu meer dan eind juni. Begin juli. Maar we zien daar eigenlijk alleen maar 50-plussers van. De grootste gedeelte is gewoon ouder dan 50 jaar. Het is echt zelden dat iemand onder de 30 op de intensive care terechtkomt. Vaak hebben die dan ofwel een onderliggend lijden, of ze hebben achteraf een genetische afwijking, waardoor ze de afweer anders is. En dat wisten ze niet. Het is heel af en toe dat een jong iemand toch naar de intensive care komt. Het is niet nul. Het is niet, hè, ze zijn niet helemaal, lopen geen risico. Maar we zien nog steeds de oudere patiënt. En dan noem ik de ouderen ook al de 50-plussers.
Ja.
En dan waarschijnlijk worden er sommige mensen boos.
Ja,
maar ik ben zelf
precies
ook 50er. Dus.
Daarom, dus dan noem je jezelf bij deze ook oud, hè? Ja. Dat weet je wel. Ja.
Dus dat voelt ook.
Maar dat zijn dan niet mensen met twee prikken? Of weet
nou
je
ja, dat is natuurlijk heel graag. We zouden heel graag willen weten wat iemand zijn vaccinatiestatus is. Maar dat moeten dan mensen zeggen tegen hun dokter. Maar die data is niet beschikbaar.
Nee, dat wordt dan niet verwerkt.
Nee, dat wordt niet verwerkt. En tot nu toe, als ik dan kijk in de omliggende ziekenhuizen en contact wat ik met een aantal dokters heb gehad, is eigenlijk de grootste gedeelte is niet gevaccineerd. Heel af en toe zie je iemand die wel gevaccineerd heeft, maar dan blijkt hij weer dat hij een onderliggend lijden heeft. Dus wij hadden
waardoor je
twee
dan
of
minder
drie patiënten
of zo,
met een niertransplantatie.
Ja,
en
precies,
daar weten we het van.
Ja. Nee, daarom inderdaad. Want als je transplantatie hebt gehad, dan heb je medicijnen ervoor gehad en die kunnen antistoffen remmen.
Ja, en wat we dus nu wel geleerd hebben, wat naar buiten is gekomen, is dat het vaccin helpt goed tegen de Delta variant, maar dat wisten we al, want uit de studies van Pfizer, hè, dan zagen we al dat de effectiviteit was zo rond de 94-95%. Maar we zien nu door die Delta variant dat dat iets lager geworden is.
Ja.
Dus het is geen 95, maar 87 of iets dergelijks. Hangt een beetje af, uit verschillende studies komen net wat andere resultaten.
Mm-hmm.
Als je het op de grote bub kunt zeggen, zou je zeggen, oké, door die Delta variant is 6-7% dat het iets minder beschermt om geen COVID-klachten te krijgen.
Yeah.
Maar om niet opgenomen te worden in het ziekenhuis, dat zien we eigenlijk niet veranderen. Daar is het ruim boven de 90% dat het goed beschermt. Ook geen 100%, maar daar zien we geen verandering dat door de Delta variant dat er meer mensen worden opgenomen in ziekenhuizen.
Ja, ja, het RIVM die meldde nog dat volgens mij 9% van de mensen die twee prikken hadden gehad, die konden nog wel eens positief testen op de Delta variant.
Ja, dat is wat ze bij de besmettingen zien.
Ja.
En wij bedoel, dat zo voelde ik het ook. Als je dubbel gevaccineerd bent en langer geleden, we wisten wel dat het geen 100%, maar het voelt als 100%.
Ja.
Ja, en je kunt natuurlijk, als er zoveel besmettingen zijn, ja, dan wordt het duidelijker. In die besmettingen waren 84% waren mensen die niet gevaccineerd werden en 6% waren mensen die volledig gevaccineerd en 10% ongeveer onvolledig. Hè, die hadden pas één prik gehad.
Mm-hmm.
Ja, dus je moet, hè, als je klachten krijgt en je bent volledig gevaccineerd, laat je toch even testen.
Maar jij zegt nu 6% als het ware. Bij RIVM zijn 9%.
Nou ja, 6 of 9. Nee, precies. Bedoel, afhankelijk van welke resultaten je gezien
hebt. Ja, exact.
Misschien is 9 de totale en ik zeg 6%, omdat dat uit het onderzoek van Amsterdam kwam.
Oh, kijk, ja, vandaar. Dus dat heb je verschillende onderzoeken. Maar in ieder geval, het is niet heel veel. Dus dat
het is nog steeds heel weinig.
Een vraag die heel vaak binnenkwam. Onder andere van Tiewe, Margie, Marta, Paula, Jeannette, Hendrikse, Bertus en Lies. Die zeggen, is het verstandig om toch een derde Pfizer-prik te nemen na 2 AstraZeneca-prikken? Want die vragen zich dan toch een beetje af. Ja, AstraZeneca die had een bescherming van 65-66%. Dus die dachten, ja, moet ik dan toch niet nog even een Pfizer-tje erbovenop doen?
Nou, op dit moment wordt dat niet geadviseerd. En dat komt ook een beetje precies wat zij zeggen. Met AstraZeneca kan je milde klachten, COVID-klachten, makkelijker oplopen. En dat zal dan weer bij de Delta variant weer wat meer zijn. Maar de AstraZeneca beschermt wel weer heel goed tegen ziekenhuisopname en IC-opname. Dat doet het net zo goed als Pfizer. Dat ligt ook boven de 90%. Ik geloof uit mijn hoofd 93% of 94%. Dat blijkt dan uit Engels onderzoek. En daar hebben ze veel AstraZeneca en daar kunnen ze het ook zien. Dus als je zegt van ja, mij gaat het er vooral om dat ik niet ernstig ziek word en op de intensive care komt, dan hoef je geen derde prik te gaan halen. Als je zegt, ik wil goed geen COVID-klachten krijgen, ja, dan zou het theoretisch kunnen zijn dat je zegt, oké, moet ik dan een derde prik misschien gaan krijgen, maar dat is nog niet het beleid. Dus als je belt naar de GGD,
zeggen ze, nee, het
hoeft
niet.
Ik denk dat op dit moment gaan eerst andere mensen voor. Misschien dadelijk eind augustus, als iedereen is geweest, dan en er zijn nog vaccins open, dat misschien dit soort dingen wordt aangeboden, maar niet op dit moment, zover ik weet.
Want je zegt ook, het is in theorie zou het kunnen, maar het is eigenlijk ook nog niet zo getest.
Nee, uit Engels onderzoek is duidelijk getest dat 2 AstraZeneca heel goed werkt om niet in het ziekenhuis te komen. Een derde prik na 2 AstraZeneca is nog niet zo getest.
Nee, precies.
Ja, en dan moeten er echt wel vaccins beschikbaar zijn. Ik bedoel,
ja, we hebben wel veel vaccins op dit moment. Ja. Natuurlijk, we hebben er heel veel. Maar ja, die moeten ook nog in aardig wat...
Nee, dus eerst gaan de andere mensen die nog op hun tweede prik zitten voor. Mochten er dan nog mRNA-vaccins beschikbaar zijn, dan zal er vast wel eind augustus, begin september nog een oproep komen of dat verstandig is. En dan is er ook wel weer meer data beschikbaar vanuit onderzoek wat wijs is na 2 AstraZeneca.
Een van deze mensen, volgens mij was het Margie, die vroeg ook nog van, ik heb dus een AstraZeneca-vaccin gehad, toen een restvaccin van Pfizer. En ik heb nu een tweede uitnodiging voor nog een Pfizer gekregen. Als ik die niet neem, dan kom ik niet in de RIVM-registratie.
Dan zou ik hem wel gaan halen.
Ja, want het is zelfs als het niks doet, dan doet het ook geen kwaad, volgens mij, toch?
Ja, nee. Dus als je te veel prikken krijgt, daar was altijd het idee van, dan kan het geen kwaad. Ja, als je dan daarmee niet je registratie hebt, die registratie is wel heel belangrijk om straks nog een beetje vrijheid te hebben. Dus precies. Dan zou ik het zeker gaan doen.
Dan gewoon even doen. Nou, bij deze. Michel en Alexander, die zeggen, als je flink reageert op het vaccin, zou het dan ook een maat kunnen zijn voor hoe ziek je zou worden als je COVID had gekregen? Ik vond het een hele leuke vraag.
Ja, het klinkt ook zo logisch, maar we hebben het hier al vaak over gehad. Hè? Want we hebben vaak berichten van mensen gekregen dat de ene had helemaal geen reactie na vaccinatie en de andere heel heftig en werd er ook echt ziek van. En we weten eigenlijk niet zo goed of je dan meer of minder antistoffen hebt. We hebben ook gezien dat als je COVID doorgemaakt hebt, dat je wisselende hoeveelheden antistoffen hebt. Dus het is, ieder mens verschilt een beetje. Dus eigenlijk kan je dit niet zeggen. Dus het is een hele mooie vraag, maar ik kan hem niet beantwoorden eigenlijk.
En het is denk ik ook lastig te onderzoeken. Want stel, je reageert er dus heftig op. En dan zeggen ze, als je dan COVID had gekregen, zou je er dan ook heftig op reageren? Ja, dat weet je eigenlijk alleen maar op het moment dat je heel veel mensen hebt die COVID hebben gekregen, dan ook een vaccin en dan kijken of daar een verhouding tussen zit. Maar het beïnvloedt elkaar toch ook weer een beetje.
Ja, het beïnvloedt elkaar zeker. He, want als je eerst COVID hebt gehad en daarna bijvoorbeeld je een vaccin gaat halen, kan je zeggen, nou, met mijn COVID werd ik zo ziek en na mijn vaccin werd ik zo ziek. Maar je lichaam heeft dan al antistoffen.
Ja, dus dan kan het doordat hij het al heeft.
Ja. En de vaccins zijn net een beetje anders dan een gewoon virus, snap je? Want dat werkt net een beetje anders. Het zijn wel diezelfde spike-eiwitten waar je die antistoffen tegen maakt. Maar hoe je contact krijgt in je cellen is het net een beetje anders. Dus ik kan het niet beredeneren om daar een goed antwoord op te geven.
Ik heb ook even gekeken. Er zijn niet echt onderzoeken naar gedaan. Dus het is helaas, die kunnen we niet beantwoorden. Michael, die zegt, zodra een COVID-patiënt in het ziekenhuis belandt, wat is er nu anders in de behandeling van deze patiënten in vergelijking met de behandelaanpak maart, april 2020, toen het losging?
Ja, nou, bedankt voor de vraag, want dat is wel een leuke vraag om te beantwoorden. In het begin deden we eigenlijk vooral zuurstof geven en eigenlijk niet zoveel. Er zijn allerlei medicijnen getest die we kenden van andere virusbehandelingen tegen HIV en allerlei virusremmers. We zijn er getest, maar die werkten allemaal niet zo goed. Toen kwam er onderzoek uit Engeland, waarbij ze die dexamethason hebben gegeven, een steroïd. Dat werkte, dus nu wordt iedereen die in het ziekenhuis terechtkomt met COVID en zuurstof nodig heeft, ook op de gewone afdeling, krijgt 10 dagen 6 milligram dexamethason. Daarna krijg je natuurlijk zuurstof, want die mensen zijn benauwd. Dus zuurstof krijgt iedereen. En in de loop later, een maand, dus in het begin van dit jaar, is er een studie verschenen dat het ook zin heeft om die extra afweerreactie van mensen, om die extra te remmen met tocilizumab. Nou, moeilijke naam. Het is een IL-6 receptorblokker. Nou, met een lang verhaal, dat is een van je cytokines.
Mooi, mensen die denken echt, ik hoor nu drie termen, die moet ik als een gek gaan opzoeken. Googelen.
Ja, en die remt hij. Dus hij zet een cascade van jouw afweer, remt hij.
Afweert eigenlijk te heftig reageert en daarom kom je in het ziekenhuis.
Ja, en daar hebben we gezien dat als patiënten die verslechteren aan de zuurstof en meer zuurstof nodig hebben, die krijgen ook tocilizumab. En als derde geven we nog een antitrombose middel. Dus normaal als je in het ziekenhuis ligt en je ligt te lang in bed, krijg je altijd zo'n prikje net onder de huid, subcutaan heet dat, met nadroparine of fraxiparine. Dat is een laagmoleculair heparine. En die voorkomt dat je trombose krijgt, omdat je eigenlijk te lang in je bed ligt. Nou, dat antitrombose middel geven we ook bij COVID-patiënten om die trombose een beetje te remmen. Dus eigenlijk geven we 3 medicijnen en zuurstof.
En kan het dan ook zo zijn dat patiënten dan minder lang in het ziekenhuis blijven, of is het eigenlijk nog steeds dezelfde tijd?
Ja, wat het lastige is, dat we zien dat de lichtduur is een beetje verkort. De overleving op de afdeling is duidelijk lager geworden, op de IC minder duidelijk effect. Iets lager. Maar of dat precies...
Maar de overlevingskans is lager geworden? Dus
Nee, de sterftecijfer is lager geworden.
Oh, sterftecijfer.
De overleving is beter geworden.
Ja, oh, gelukkig, ja.
Vooral op de kliniek, omdat we daar nu deze medicijnen echt geven. Ook wel op de IC. Alleen het nadeel van de IC is dat je patiënten altijd goed moet vergelijken. Want in de eerste golf kwamen vooral... Nou ja, mensen die helaas COVID hadden, maar geen andere ziekte. En nu zie je meer mensen die ook nog andere ziektes hebben. En dat beïnvloedt natuurlijk ook je overleving.
Ja.
Dus het ziet er nou uit dat er wel iets winst geboekt is. Maar om dat heel zeker te zeggen, dat je die twee eerste golf en die tweede of derde golf met elkaar vergelijken, moet je ook meer informatie hebben van de patiënt om echt die precies naast elkaar te kunnen.
Maar wat we nu dus wel weten is dat tijdens deze golf eigenlijk alleen maar mensen die ook iets anders hebben. Dus alleen maar risicogroepen eigenlijk op de IC komen.
Ja, kan je ook niet helemaal zeggen, maar je ziet ze meer, snap je? Omdat in de eerste golf denk ik dat ook echt gedrag daarmee te maken hadden. Mensen werden overvallen als ze COVID kregen. Maar mensen die wisten dat ze risico liepen, bleven veel meer thuis. De transplantatiepatiënt, de COPD-patiënt, de ouderen. Oh. Die bleven natuurlijk thuis. En daardoor kan het zo zijn dat je minder risico had om COVID te krijgen. Toen op een gegeven moment de eerste golf voorbij was en we gingen versoepelen, gingen ook meer mensen naar buiten. Ja, dan liep je ook meer... kon je risico hebben dat je COVID
en dus
kwam. En dus kwamen die mensen later misschien wel naar de kliniek. Nou, of dat allemaal zo is, dat moet je eigenlijk heel netjes gaan uitzoeken. Dus die studies, die komen er nog aan.
Oké. Corine die zegt, tegen mijn nichtje was gezegd door iemand van de GGD dat COVID zelf testen niet werken voor de Delta variant. Klopt dat?
Nou ja, ik weet niet of ze dan een speciale COVID-sneltest bedoelt. Maar we zien nu dat heel veel mensen thuis een sneltest doen. Die is positief. En dan gaan ze heel goed naar de GGD. En dan om het nog te laten bevestigen door een PCR-test van de GGD. En wij zien dus dat... Ik weet niet welk percentage, maar een groot percentage van de PCR-testen die nu bij de GGD positief zijn, die komen van mensen die thuis een sneltest hebben gedaan. Dus ik ben het niet helemaal eens. Ik denk dat het niet helemaal klopt. Maar misschien was er een discussie over een bepaald type sneltest en dat die daar dan minder toepasselijk was. Omdat die sneltesten, die kijken wel met antistoffen tegen de einde van het vieren van de antilichamen tegen COVID. En die kunnen al of niet een beetje anders zijn. Maar ik heb het niet gehoord dat het niet werkt.
Oké, nou dan kunnen we bij deze zeggen, waarschijnlijk klopt het niet, Corinne. Sander, je zegt dat jij het een tijdje terug had je het over Lowlands. En dat dat misschien wel door zou kunnen gaan. Maar hij zegt, ja, als je nu naar de huidige situatie kijkt, kan Lowlands dan wel doorgaan?
Ja, lastig is dat, hè, op het moment. Want we willen zo graag naar die festivals. We komen net tijd tekort. Want je merkt eigenlijk. Want we moeten ook straks een keer alles loslaten. Hè? Mm-hmm. Maar dat loslaten, dat is ergens als iedereen die zich wil laten vaccineren, gevaccineerd is.
Ja, want hebben heel veel mensen twee prikken gehad.
Hè? Ja, dat iedereen zijn twee prikken gehad heeft. En dan als je het netjes doet, zou je eigenlijk nog twee weken na de laatste Nederlander die zich wil laten vaccineren. Ja. En dan zou je willen vrijgeven. Dus dat is ergens eerste week, tweede week september. Maar Lowlands is al eind augustus.
Ja.
Dus dan, ja, ik ga er niet over. Maar het is een best moeilijk besluit. Dus dat moet ergens besloten worden. Omdat je natuurlijk eind juli of 13 augustus moet het bekend worden. Hè, de nieuwe maatregelen van de kabinet. Of er dan uitzicht is dat een hoog percentage van de mensen al gevaccineerd is. En dat het dan veilig is om met zoveel mensen bij elkaar te komen. Of dat je toch zegt, ja jongens, het is eigenlijk niet veilig genoeg. We moeten echt wachten tot iedereen gevaccineerd is. Of die het wil. En dat betekent nog steeds dat je ook niet 100% hebt. Hè? Dan heb je nog steeds 20-25% van de mensen zijn dan niet gevaccineerd.
Ja.
En daar hebben we het vorige keer over. Als dat 25% is, 1/4. We hebben ongeveer 12 miljoen volwassen mensen in Nederland. Zijn er nog steeds 3 miljoen mensen. Dat is best veel.
Dat klopt, maar dat is dan wel verspreid natuurlijk. En,
jawel, maar het lastige is, wat natuurlijk belangrijk is, Is hoeveel van de jonge mensen die vooral naar een festival gaan, laten we zeggen, zal dat tussen de 15, 16 en de 40 jaar?
Ja, zoiets, dat denk ik. Nou ja, ja.
Die groep, daar moet je dan liefst van weten hoeveel percentage is daar gemiddeld van gevaccineerd. Mm-hmm. En durven we die mensen dan met zulke grote aantallen,
of met test,
in een aantal dagen na elkaar? Hè? Ja. Want nu is het idee, het is eigenlijk veiliger als je iedereen zou testen. Ook mensen die gevaccineerd zijn. Want we zien dat je toch 15-20%. Ja, welk percentage precies weet ik niet. Maar zeg maar even 15% van de gevaccineerden kan toch virusverspreider van die Delta variant. Mm-hmm. Dus ja, als ze dan. Dus willen graag al die mensen toch ook de mensen met vaccinaties testen. Dus dat betekent dat je iedere dag iedereen moet testen.
Ja, nou ja. Ja, dat is lastig.
Ja, maar het is te organiseren. Voor alles is een oplossing.
Nee, precies.
Dus het is eigenlijk op dit moment geen zinnig antwoord op te geven.
Nee, maar als ik jou zo hoor, dan heb je wel zoiets van, nou, het zou eigenlijk fijn zijn als... kijk, je moet het een keer opengooien. Maar het is ook wel fijn als gewoon heel veel mensen een tweede prik hebben gehad. Dus dat we dat eigenlijk ergens in september doen op het moment dat iedereen in ieder geval die het wil twee prikken heeft gehad. Want dan zitten we op een heel hoog aantal.
Ja, kijk, als en ik weet helemaal niet of dat kan, maar als je zou zeggen Lowlands kan een maand later. Ja, dan heb ik er veel beter gevoel dat ik denk dat het dan zou gaan lukken. Want dan, ik denk ergens half september komt er een moment dat de regering gaat besluiten, jongens... We gaan het vrijgeven. Ja. En ik weet niet precies wanneer. Misschien besluiten ze eerder.
Mm-hmm.
En misschien besluiten ze 13 augustus. Ja, ik bedoel, precies. Dat is echt een besluit van het kabinet. Met z'n allen weer. Maar ja, omdat ze vorige keer te snel waren, kan je ook wel op je vingers natellen dat ze de volgende keer voorzichtiger zijn. Ja, en als je voorzichtiger bent, ja, dan wordt het half september.
Ja.
Ja, nou, daar hoef je allemaal niet heel hard voor gestudeerd te hebben.
Nee, precies. Dus dat kan je dan misschien wel even bedenken inderdaad, wat dat betreft. Ivo, die vraagt zich dan af, wordt er niet te makkelijk omgegaan met het risico op hartspierontsteking bij het vaccineren van jongeren? En dan heeft hij het vooral echt over tieners. Want die zouden dan een wat groter risico hebben op een hartspierontsteking.
Ja, maar ik ken het alleen van de COVID. Snap je, van COVID-19. Mm-hmm. Je kunt soms een ontsteking krijgen van je spier, van je hartspier. Dat noem je myocarditis, met een heel moeilijk woord. Dat zie je bij jonge mensen. En soms, hè, dus vermoeidheidsklachten is kenmerkend van COVID, maar ook van long-COVID. Maar soms vinden we ook wel dat ook echt de hartspier is aangedaan. Dan zit het virus in die hartspier. De behandeling is steroïden geven. Nou, dat doen we ook vaak. En dan wordt het wel weer minder. En dan verbetert je hartfunctie weer. Maar ik ken het niet zozeer van vaccin. Maar ja, er zijn heel veel bijwerkingen beschreven van vaccin. Maar ik zou het niet kunnen uitleggen waarom je van het vaccin... want dan zou je eigenlijk tegen het vaccin... Maak je antistoffen en dan zou je een soort antistoffen maken tegen je hartspier. Maar dan krijg je een soort auto-immuunziekte van je hartspier. Maar dat is echt iets anders. Ik ken dat niet eigenlijk. Dus
Maar dan kan je. Maar als je zegt, ja, je kan het ook van COVID krijgen, dan.
Ja, maar van COVID kennen we het. Snap je? Van COVID kennen we het echt.
Nee, maar dan denk ik dat de kans dat je het krijgt van COVID hoger is dan...
COVID zit echt, dan gaat het virus in die spier zitten, in je hartspier. En daardoor krijg je een ontsteking van je hartspier. Maar van vaccin maak je antistoffen. Ja, dan kan je niet... Snap je? Dan zit er niks in je hartspier. Dus dan zou je een... Nou, dat is, hè, waar mensen wel eens vaker zeggen... kun je geen auto-immuunziekte krijgen van vaccineren. Nou, dat is op dit moment nog niet beschreven.
Ik zie hier nu op de site van het LAREP, dat bijwerkingencentrum... dat ze de ontsteking van de hartspier en het hartzakje... als bijwerking van Pfizer en Moderna op de lijst zetten. Dus dan hebben ze het over myocarditis. Wordt opgenomen als bijwerking in de bijsluiter van Pfizer, BioNTech en Moderna. Even kijken, bijwerkingscentrum LAREP heeft tot nu toe 16 meldingen van myocarditis... en 42 van pericarditis ontvangen na vaccinatie met deze vaccins. Dat het optreedt na vaccinatie betekent niet dat het vaccin altijd de oorzaak is. Dat ja. is dan ook nog weer. Maar dat zijn dus heel weinig meldingen.
Ja, het zijn heel weinig meldingen. Maar dan is het altijd een moeilijkheid. Is dat dan ontstaan door het vaccin? Of hebben die mensen toen ze net het vaccin krijgen in die ook COVID opgelopen? Snap je?
En het daardoor...
We kenden het wel van virus. We kenden van virale infecties, dat je virale myocarditis kan ontwikkelen. En ook pericarditis.
Mm-hmm.
Snap je? Dus van virale infecties kennen we dit ziektebeeld.
Ja.
En dus, ja, ik persoonlijk vind het dan logischer dat je het krijgt van de COVID.
Mm-hmm.
En minder waarschijnlijk van,
maar dan,
van het vaccin. Ja. Maar dat moet dan beter uitgezocht worden. En, maar ze schrijven het er ook bij. Het wil niet zeggen dat het komt door het vaccin.
Nee, maar ze zetten het dus wel in de bijwerking in ieder geval. Wat dat betreft.
Als ik het persoonlijk mag zeggen, denk ik dat het vooral relatie heeft met COVID. En minder met het vaccin.
Oké, nou, bij deze noteren we dat. Annelies, zij zegt, mijn zoon en ik gaan naar Noorwegen. En zijn beide met één Janssen vaccin geprikt. Dus één keer. Nu lees ik dat één Janssen-prik te weinig beschermt tegen de Delta-variant. Wat weten we daar nu over?
Ja, er is nu van de week een studie verschenen uit Amerika die zegt dat Janssen toch eigenlijk te weinig antistoffen maakt na één prik. En je hebt veel antistoffen nodig om beschermd te zijn tegen Delta. Dus zij suggereerde dat Janssen één prik niet voldoende is voor de Delta variant. Toen heeft Janssen zelf gereageerd. Wij vinden deze studie een beetje voorbarig. Maar er komen steeds meer signalen. En er is gezegd dat de komende week komen er meer studies, resultaten, om te zeggen of Janssen daadwerkelijk minder effectief is tegen de Delta. Dus ik denk dat we nog een weekje moeten wachten om het zeker te zijn. Maar er zijn wel wat signalen misschien dat Janssen wat minder goed werkt. Maar dus, dat moeten we even afwachten.
Maar dan betekent dat dan misschien een tweede Janssen prik of een tweede prik van iets anders?
Nou ja, bedoel, daarna, dat moet er dan komen.
Dat advies.
Ja, en we hebben natuurlijk ook gezien dat Pfizer één prik na Astra, dat was een goede, maar dat hadden ze toen getest. Maar er is nog geen test geweest, een Pfizer na een Janssen, zover ik weet. Dus
dan moeten ze dat eigenlijk ook even testen.
Ja, dus ja. En dat duurt even. Dus ik denk dat we heel even de resultaten, ik verwacht de komende week 1 of 2 extra studies. Hè, want we zeggen altijd 1 studie is geen studie. Maar als er nou 2 of 3 studies daadwerkelijk laten zien dat Janssen minder effectief zijn, ja, dan moeten we ons beleid gaan aanpassen.
Leila, die zegt, ik heb de Delta variant gekregen en ik ben 1 keer gevaccineerd. Moet ik nu nog een tweede prik halen?
Ja, het is eigenlijk, als je al gevaccineerd bent, heb je al wat antistoffen gemaakt. Nou, hè, nu heb je de Delta, nou, dan maak je nog meer antistoffen. Eigenlijk zeggen we dan, dan heb je in ieder geval voldoende antistoffen, is de verwachting. Het lastige is, wat we er straks ook bespraken, krijg je dan in je QR-code of in je corona-check, krijg je dan dat je voldoende gevaccineerd bent.
Ja.
Ik denk het niet, omdat je zo moeilijk kan aantonen, tenzij je een positieve PCR-test hebt bij de GGD. Maar ik weet eigenlijk niet of ze dat er zo dan inzetten. Dus je moet even contact opnemen met de GGD. Want als je daar je positieve PCR hebt en zij zeggen, oké, daarmee ben je positief en je had al een prik, want die stond er al in het systeem. Ja, het kan dan zijn dat je dan een vinkje krijgt voor je corona-check.
Mm-hmm. En dan ben je...
En dan ben je klaar. Maar als dat niet zo is, ja, dan zou ik toch nog gauw die tweede prik hebben. Want anders kan je niet straks de cafés of de restaurant.
Nee, precies. Dat wil je dan ook niet. Annemarie, die heeft wel een opvallende vraag. Zij zegt, ik heb een vraag omtrent het herstellen van corona in het licht van voeding in combinatie met vitamine B12. De diëtist raadt mij aan om meer eiwitten te eten, want dat is goed voor de spieropbouw. Mij valt op dat hier een link zou kunnen liggen tussen een B12 tekort. Want B12 wordt opgenomen uit eiwitrijke voeding. Kan het zo zijn dat mijn B12 is gedaald omdat mijn lijf meer eiwitten nodig heeft voor herstel en dat het daarom van mijn voorraad B12 heeft weggesnoept en dat ik dus daarom een laag normale waarde heb. Dus zij zegt eigenlijk van, ja, ik heb dus corona gehad en mijn diëtist valt me op van, hey, je moet die vitamine eten, want dat is goed voor je spieropbouw. En je hebt dus een hele lage waarde. Dus, en toen dacht zij, hey, kan het zijn dat COVID om te herstellen die B12'jes nodig heeft?
Ja. Nou, er is al vaker over gesproken. Want als je een tekort hebt aan vitamine B12, krijg je minder rode bloedcellen. En je hebt rode bloedcellen nodig om zuurstof te transporteren. Maar de klachten van mensen met vitamine B12 tekort, die lijken daar een beetje op. Hè. Die zijn moeheid, duizeligheid, het idee dat je op watten loopt, tintelingen in je vingers. Beetje van die klachten die mensen met COVID ook krijgen. Dus ik vind het logisch dat zij zegt, is vitamine B12 dan niet gelieerd of geassocieerd met COVID?
Of kan het helpen met het herstel in ieder geval?
Ja, nou ja, dan zijn er gekeken in verschillende studies. Hebben mensen met COVID, hebben die lage vitamine B12? Nou, dat is ook gevonden. Maar hebben die mensen dan door de COVID lage vitamine B12 of... Want dan wil je eigenlijk graag weten, hadden die mensen normale vitamine B12 voordat ze COVID kregen? Mm-hmm. En is dat gedaald?
Ja.
Maar die kleine studies die gedaan zijn, die laten een beetje wisselende resultaten zien.
Aha.
Dus er zijn mensen die bekend zijn met een tekort aan vitamine B12. Heeft vooral te maken met je voeding. Maar je hebt ook je maagzuur nodig, want je hebt een eiwit nodig uit je maag om vitamine B12 uit je voeding in je dunne darm opgenomen te worden. Nou, dat is een heel medisch proces. En dus voeding is belangrijk. Maar ook je maagzuur is belangrijk. Maar als mensen tekort hebben aan vitamine B12, kunnen ze, als dat ernstig is en ze hebben ernstige klachten, dan halen ze injecties bij de huisarts met vitamine B12.
Mm-hmm.
Maar de relatie met COVID is niet helemaal duidelijk. Dus ja, op dit moment is er eigenlijk te weinig evidence, te weinig goede studies precies om te zeggen, jongens, je moet vitamine B12 nemen.
Nee.
Ik begrijp ook dat, dat je af en toe gewoon vitamine B12 kan kopen. En dat op de sites, en je hebt een hele vitamine B12 websites. En dat ze dan zeggen, ja, je moet misschien af en toe vitamine B12 nemen. Maar ja, als er eigenlijk geen duidelijke relatie is, ja, kan ik dat niet adviseren, snap je?
Nee, dus, en je kan ook niet zomaar, het is ook niet verstandig om te veel van een bepaalde vitamine te nemen.
Iets te veel. Dus een beetje is goed. En dan, als je houdt aan de doseringen zoals het staat op het potje van de vitamines, dan kan het geen kwaad. Maar neem nooit overdreven vitamines.
Dat bij veel vitamines kan het dan ook voor ophopingen veroorzaken. Ja. Dus ga dat nu niet in één keer slikken, omdat je denkt, ja, er is een soort van studie. Dat soort dingen, dat is ook soms het lastige van de hele medische wereld. Ja, je moet soms even wachten op een studie. En die moet dan ook nog bevestigd worden, met hypotheses. Want zo zag je dat ook uiteindelijk bleken de hele Ivectermine-studie, dat publiceerde The Guardian nog, die bleek gewoon genept te zijn. Dus het belangrijkste onderzoek waardoor die conclusies gebaseerd zijn, bleek foutieve informatie verwerkt te hebben.
Okay. Ja,
dan bleken de onderzoekers een beetje gefraudeerd te hebben, bleek later.
Ja, maar daarom is het ook altijd zo belangrijk. Hè? Net ook waar we het net hadden over Janssen. Er is nu één studie, maar we vinden één studie echt te weinig in de medische wereld. Je wil, voordat je echt adviezen gaat veranderen, moet je echt 2-3 studies hebben. Snap je? Want ja, het gaat over veel mensen, dus je moet gewoon goede adviezen geven.
Exact. Tot slot nog een vraag van Mayre. Hoeveel procent beschermt het vaccin voor het krijgen van long-covid?
Ja, dat is een mooie vraag eigenlijk. Ja. Die is eigenlijk heel simpel. Nou, we weten, long-covid is ook best een lastige ziekte. Maar het zijn van die vage klachten. En dit soort vage klachten krijg je vaker na virale infecties. Nou, uit Engeland blijkt nu, durven ze een schatting te maken, zodat van de mensen die besmet zijn met COVID 1-2% long-COVID krijgen. Dus lange klachten, dat ze nog na 3 maanden en zo om sommige mensen na 6 maanden en 12 maanden nog klachten hebben van vermoeidheid, spierpijn. Maar vooral wat opvalt is dat die mensen niet terugkomen in hun normale werk of studie. Met concentratieverlies.
Ja,
dat duurt echt lang. Het wordt wel in de verloop van tijd beter, maar sommige mensen zijn echt hard aangedaan. Dan denk je van ja, oké, maar kunnen we dan zeggen, helpt die vaccinatie en in welk percentage? Ik zeg het nu verkeerd.
Nou ja, het gaat dan inderdaad vooral in welk percentage beschermt tegen het krijgen van long-covid.
Ja, en dat weet je eigenlijk niet. Dus je kunt niet goed zeggen van luister eens. Kijk, je kunt milde klachten al long COVID krijgen. We weten niet precies waarom je het krijgt. Waarom de een het wel krijgt en de ander het niet. En omdat het mild is, ja, kan je het dus ook krijgen als je gevaccineerd bent. Want we hebben gezien bij vaccinaties dat je soms dat doorheen breekt en dat je toch milde COVID krijgt.
En dan heb je eigenlijk alsnog die 1-2% kans.
Dus risicokans, ja. dat je dus long COVID kunt krijgen. Dus ja, weer een hele goede vraag die weer lastig te beantwoorden is. En op dit moment is daar geen goede data die zegt, ja, dit en dit hebben we uitgezocht. Ja, dan moet je eigenlijk nog wat langer wachten voordat die data beschikbaar komt. Ja,
dus dan eigenlijk kan je zeggen, een vaccin beschermt net zoveel tegen long-covid als dat het tegen covid beschermt. Alleen bij, als je covid toch een doorbraakinfectie krijgt, heb je alsnog weer die 1-2% kans om long-covid te krijgen. Want dat is op dit moment het percentage.
Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Hè? Dus het vaccin werkt heel goed tegen ernstige covid krijgen. Het werkt minder goed, afhankelijk van welk vaccin, tegen milde klachten. Maar van milde klachten weten we dat je ook long-covid kunt krijgen. Wat wel belangrijk is, is sommige mensen die last hebben van long-covid, die hebben soms baat om een vaccin te krijgen. Dan zie je in de ene studie is dat 25%. In de andere studies in Engeland zelfs tot 50%. Hadden sommige mensen de baat bij, die eerst covid hadden, langdurig klachten, bang waren om een vaccin te nemen, toch genomen. En toen werden de klachten sneller minder. En het idee daarachter is, nou, dat weten we niet zo goed. Een theorie zou kunnen zijn dat mensen met long COVID toch nog een hele kleine hoeveelheid virus in hun lichaam hebben. En door dat vaccin met extra antistoffen zou je dat opruimen. Maar ook dat is weer een theorie die niet voor alle... Ja.
Nee, dat geldt niet. Dat is het lastige van long COVID. Dus we kunnen hem niet exact beantwoorden. Denk dan maar zo. Als je milde COVID krijgt, heb je 1-2% kans. Dat is op zich wat we nu weten wat betreft long COVID. Dus dat is dan... Dat geldt dan op het moment dat je met pech een lichte doorbraakinfectie krijgt. Ja. Heb jij ook een vraag? Nou, je kan hem gewoon sturen. Mail hem naar gommers@bnr.nl of stuur hem als een WhatsAppje naar het nummer dat je aan het begin van de aflevering hebt gehoord. En dan gaan we proberen om het te beantwoorden. Het kan zijn dat er dus nog maar één onderzoek ligt en dan kunnen we niet een exact antwoord geven. Wij zijn ook geen alwetende wezens. Dat is nou eenmaal ook gewoon wat het is, toch?
Ja,
dat
nee, maar het is ook belangrijk om goede adviezen te geven. Snap
precies.
Je? En ja, we willen heel graag dat iets of wit of zwart is. Maar ja, in dit soort gevallen is er voortschrijdend inzicht. En die voortschrijdend inzicht komt van de wetenschap. Ja, en daar moet je soms even op wachten. Dus
Moet je toch op het grijze wachten. En dat is wel mooi, want je hebt een tijdje terug verteld dat je grijze haren krijgt.
Ja, maar nog weinig gelukkig. Hè?
Diederik Gommers is niet wit of zwart. Hij is toch gewoon een klein beetje grijs met wat bruin.
Mooi.
Tot de volgende keer.
Hoi.
Vraag het Gommers.